Ik weet de weg naar Tashbaan. Daarna komt de woestijn. Oh, die woestijn komen op de een of andere manier wel door, hoor. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. En vandaar kunnen we de berg in het noorden al zien. Denkjes in, op naar Narnia en het noorden. Dan kan niets ons meer tegenhouden. Maar ik zal blij zijn als we de Tashbaan voorbij zijn. Het is voor ons allebei veiliger om niet in de steden te komen. Kunnen we daar dan niet omheen rijden? Nou, alleen als we een heel klein eind landwaarts inwaarts trekken. En dan zouden we door het bewoond gebied komen en over drukke wegen moeten. Bovendien weet ik daar de weg niet. Nee, we kunnen beter zo onopvallend mogelijk langs de kust blijven reizen. Hierboven in de heuvels komen we niets anders tegen dan schapen, konijnen, meeuwen en af en toe een herder. En trouwens, zouden we niet eens gaan? Shasta's benen deden verschrikkelijke pijn toen hij Bri optuigde en in het zadel klom. Maar het paard was aardig voor hem en het bleef de hele middag in een rustig tempo doorlopen. Toen het begon te schemeren daalden ze langs steile paadjes af in een diep dal waar ze een dorpje vonden. Voordat ze bij het water waren stapte Shasta af en ging lopend het dorp binnen om brood te kopen en wat uien en radijs. Het paard draafde in de avondschemer om het dorp heen door de velden en wachtte Shasta aan de andere kant weer op. Zo deden ze het in het vervolg altijd, om de andere avond. Voor Shasta waren dit heerlijke dagen en elke dag genoot hij meer dan de vorige, omdat zijn spier aan het paardrijden gewend raakte en hij steeds minder vaak viel. Tot aan het einde van zijn paardrijlessen zei Bri dat hij nog steeds als een zak meel in het zadel zat. Zelfs al zou het veilig zijn, dan nog zou ik me schamen om op de hoofdweg met jou gezien te worden, jochie, zei hij. Maar ondanks zijn beledigende opmerkingen was Bri een geduldige leraar. Niemand kan je zo goed leren paardrijden als een paard. Shasta leerde draven, de korte galop, springen en hij leerde hoe hij in het zadel moest blijven. Zelfs als Bri plotseling inhield of onverwachts naar links of rechts wendde. Want, vertelde Bri hem, dat was een kunstje dat je in een veldslag elk moment nodig kon hebben. Dan smeekte Shasta hem natuurlijk te vertellen van de oorlogen en de veldslagen waarin Bri met zijn Tarkaan geweest was. En dan vertelde Bri over lange marsen en het waden door snelstromende rivieren. Over aanvalsmanoeuvres en over hevige gevechten tussen de ene cavalerie en de andere, waarbij de strijdpaarden even hard meevochten als de soldaten. Want het waren allemaal felle hengsten die waren afgericht om te bijten en achteruit te trappen en op het juiste moment te steigeren, zodat bij een klap met het zwaard of met de strijdpijl niet alleen het gewicht van de ruiter, maar ook dat van het paard op de helm van de vijand neerkwam. Maar Bri wilde over die oorlogen niet zo vaak praten als Shasta erover wilde horen. Praat er maar niet over, jongen, zei hij dan. Dat waren de oorlogen van de Tisrok, maar ik vocht als slaaf mee. Als een dier dat niet spreken kan. Geef mij maar de oorlogen van Narnia. Daarin zal ik als vrij paard vechten tussen mijn eigen volk. Dat worden oorlogen die de moeite waard zullen zijn om over te vertellen. Narnia en het noorden. Ha, ha, broehoe! Shasta kreeg al gauw in de gaten dat hij zich als Bri zo begon te praten klaar moest houden voor een galop. Toen ze zo al wekenlang op reis waren en langs zoveel baaien, landpunten, rivieren en dorpjes waren gekomen dat Shasta ze zich niet eens meer allemaal kon herinneren, kwam er een nacht vol maanlicht waarin ze pas 's avonds op weg gingen. Overdag hadden ze geslapen. Ze hadden de heuvels nu achter zich gelaten en staken een wijde vlakte over. Links van hen, ongeveer een halve kilometer verderop, was een dicht bos. De zee, die achter lage duinen schuil ging, was ongeveer even ver weg aan hun rechterkant. Zo waren ze een uurtje verder gelopen, nu eens in draf en dan weer stapvoets, toen Bri opeens bleef staan. Wat is er? Vroeg Shasta. Sssst, zei Bri. Hij boog zijn hals ver naar achter en bewoog zenuwachtig met zijn oren. Hoorde jij niks? Luister. Nou, Het klinkt alsof er daar nog een paard loopt tussen ons en het bos, zei Shasta toen hij even had zitten luisteren. Ja, zei Brie, daar loopt nog een paard. Dat bevalt me helemaal niet. Ah joh, het zal wel gewoon een boer zijn die nog laat thuis komt, denk je niet, zei Shasta en hij gaapte. Nou, dat maak je mij niet wijs, zei Brie. Zo rijdt een boer niet en een boerenpaard ook niet. Dat hoor je toch wel? Dat is klasse, dat paard daar. En het wordt bereden door een goede ruiter ook. Zal ik jou eens zeggen wie dat is, Shasta? Daar rijdt een tarkaan aan de bosrand. Niet op zijn strijdros, daarvoor loopt het te licht. Op een volbloedmerrie, zou ik zeggen. Nou ja, wat het ook is, nu hoor ik het niet meer, zei Shasta. Je hebt gelijk, zei Brie. En waarom zou hij juist stoppen als wij stil blijven staan? Shasta, mijn jongen, nu geloof ik dat er uiteindelijk toch nog iemand achter ons aankomt. Wat doen we nou? Fluisterde Shasta nog zachter dan eerst. Denk je dat hij ons ook kan zien of alleen horen? Nee, als we doodstil blijven staan, ziet hij ons bij dit licht niet, antwoordde Brie. Maar kijk eens, daar komt een wolk opzetten. Ik wacht even tot die voor de maan schuift. Dan gaan we zo zacht als we kunnen rechtsaf, omlaag naar de kust. In het ergste geval kunnen we ons dan tussen de duinen verbergen. Ze wachtten tot de wolk voor de maan getrokken was en reden in de richting van de zee. Eerst stapvoets en toen in draf. De wolk bleek groter en donkerder dan hij eerst geleken had en al gauw was de nacht inktzwart. Net toen Shasta bij zichzelf dacht, nu moeten we wel zo'n beetje bij die duinen zijn, sloeg de schrik hem om het hart. Want voor hen in het donker klonk plotseling een huiveringwekkend geluid. Een langgerekt, kwaadaardig gebrul, woest en troosteloos. Onmiddellijk maakte Brie rechtsomkeert en begon weer landinwaarts te galopperen, zo hard hij kon. Hé, wat is dat? Bracht Shasta uit. Leeuwen, zei Brie, zonder in te houden of zijn hoofd om te draaien. Daarna werd er een tijd lang alleen maar gegalopeerd. Ten slotte kwamen ze plassend door een brede, ondiepe rivier. En aan de overkant bleef Brie staan. Shasta merkte dat hij rilde en zweette over zijn hele lijf. Door het water raakt dat ondier ons spoor misschien kwijt, hijgde Brie toen hij weer een beetje op adem begon te komen. Nu kunnen we wel even stapvoets lopen. Terwijl ze zo verder liepen, zei Brie. Shasta, ik schaam me diep. Ik ben nu net zo bang als elk doodgewoon kalormeens paard dat niet kan praten. Echt waar, ik voel me helemaal geen sprekend paard. Zwaarden en lansen en pijlen kunnen me niet schelen, maar van die monsters moet ik niets hebben. Ik denk dat ik nog een stukje ga draven. Maar even later ging hij alweer over in galop en geen wonder, want weer barstte het gebrul los. Deze keer aan hun linkerkant vanuit de richting van het bos. Oh, nee, het zijn er twee, kreunde Brie. Toen ze al een paar minuten in galop waren, zonder dat ze verder nog iets van de leeuwen hadden gehoord, zei Shasta. Hé, nu galoppeert dat andere paard naast ons, niet verder dan een steenworp van ons af. Des te beter, hijgde Brie. Zit een tarkaan op. Heeft vast een zwaard bij zich. Kan ons allemaal beschermen. Maar Brie, zei Shasta, we kunnen net zo goed door leeuwen worden opgegeten als door mensen gevangen worden. Ik in ieder geval wel. Die hangen me op als paardendief. Hij was niet zo bang voor leeuwen als Brie, omdat hij nog nooit een leeuw had gezien. Brie wel. Brie antwoordde niet, maar brieste alleen. Maar toch week hij wat meer naar rechts uit. Vreemd genoeg leek het wel of het andere paard ook wat uitweek naar links, zodat de afstand tussen hen in een paar tellen een heel stuk groter was geworden. Maar zodra dat gebeurde, klonk er weer leeuwengebrul. Twee keer vlak na elkaar. De eerste keer rechts en onmiddellijk daarna links. En de paarden kwamen steeds weer dichter bij elkaar te lopen. De leeuwen blijkbaar ook. Aan beide kanten klonk hun gebrul griezelig dichtbij. En zo te horen kostte het ze geen enkele moeite de galopperende paarden bij te houden. Toen was de wolk voorbij. In het maanlicht, dat wonderlijk helder was, was alles bijna even duidelijk te zien als op klaarlichte dag. De beide paarden en hun ruiters galoppeerden nek aan nek en knie aan knie, net alsof ze een wedstrijd reden. En Brie zei achteraf dan ook dat er in heel Calorme nooit een mooiere wedstrijd te zien was geweest. Nu gaf Shasta alle hoop op en hij begon zich af te vragen of leeuwen je meteen doodmaken of dat ze eerst met je zouden spelen zoals een kat met een muis speelt en hoeveel pijn het zou doen. Tegelijkertijd drong alles om hem heen scherp tot hem door. Dat heb je soms op de meest verschrikkelijke momenten. Het viel hem op dat die andere ruiter klein en slank was, een maliënkolder droeg, de ringetjes glansden in het maanlicht en fantastisch kon paardrijden. Een baard had hij niet. Voor hen strekte zich iets vlaks en glinsterends uit. Voordat Shasta zelfs maar de tijd kreeg te raden wat het was, klonk er een luid geplas en kreeg hij zijn mond half vol met zoutwater. Het glinsterende ding was een lange zeearm geweest. Beide paarden zwommen nu en het water kwam tot aan Shasta's knieën. Achter hen klonk een boosaardig gebrul en toen hij achterom keek, zag Shasta een grote, ruige, angstaanjagende gedaante ineengedoken naar hem zitten kijken aan de waterkant. Maar het was er maar één. Nou, die andere leeuw hebben we zeker afgeschud, dacht hij. De leeuw vond zijn prooi blijkbaar niet de moeite van een natte pels waard. In ieder geval kwam hij hen niet door het water achterna. De beide paarden zwommen nu zij aan zij. Ze hadden de oever al ver achter zich en waren midden in de zeearm. De overkant was duidelijk te zien. De Tarkaan had nog geen woord gezegd, maar dat komt nog wel, dacht Shasta, zodra we aan land zijn. En wat moet ik dan zeggen? Ik moet vast een verhaal verzinnen.